Sportpoeder, de sterkste supplementenvergelijker van Nederland.
Goedendag, welkom terug bij een gloednieuwe Sportpoeder podcast waarbij we regelmatig met interessante mensen aan tafel zitten en ook levensverhalen aanhoren. En vandaag is er ook weer eentje met Ruben Kalkman over zijn levensverhaal, omdat ik dat toch wel heel erg inspirerend vind en daar heel veel respect voor heb en dat je daar een mooi voorbeeld in bent. Ruben, zou je een beetje over jezelf kunnen vertellen en jezelf willen voorstellen? Hoe oud ben je? Waar kom je vandaan?
Zeker, ja, bedankt
je
voor mijn bench. Want mijn bench zit alweer terug op 100, dus dat is mooi.
Ah, lekker, man. Ja.
Nice. Nou, bedankt voor de uitnodiging sowieso. Ik ben Ruben Kalkman, kom uit Amsterdam. Of ik woon in Amsterdam, kom oorspronkelijk uit Oudekerk in Amstel. Ik ben 26, net 26 en ik woon samen met mijn vriendin. En ja, ik ga nu weer terug naar de sportschool nadat ik ziek ben geweest. Dus hartstikke blij mee.
Ja, want dat vond ik wel een mooi onderwerp om aan te kaarten in de podcast. Omdat mensen er steeds vaker mee in aanraking komen. En de ziekte kanker natuurlijk. Ik sprak laatst Diederik en die zei dat 2/3 van de mensen daarmee te maken krijgt. Een groot gedeelte daarvan is wel huidkanker, maar omdat dat makkelijker te genezen is. Maar dat neemt niet weg dat iedereen in zijn omgeving toch wel iemand kent of iemand heeft gekend die daar last van heeft gehad. En ik denk dat het vandaag vooral interessant is en een mooi onderwerp is om te bespreken, om te laten zien hoe je de ziekte misschien enigszins kan reduceren of in ieder geval het traject daarin en over het herstel daarna. Want je bent nu volledig clean gelukkig, dus dat is heel mooi. En je bent gewoon weer lekker aan het sporten en aan het gymmen.
Zeker.
Alsof, bedoel ik dat niet vervelend, maar alsof de ziekte nooit bestaan heeft, weet je al. Dus dat, ik ben wel een beetje benieuwd naar, ik heb natuurlijk ook een beetje mijn research gedaan. Jij hebt in november 2023, was je geconstateerd met lymfeklierkanker. Ja. Misschien al eerder, maar toen begon je eerste behandeling volgens mij.
Ja, in 2023, in november inderdaad, ben ik gediagnosticeerd. Ik denk dat ik daar 2 maanden daarvoor al mee liep. Ja. Eind november inderdaad gediagnosticeerd.
Hoe ben je daar achter gekomen? Want dat is toch wel iets, sommige mensen die krijgen echt ernstige kwalen. Mm-hmm. Jij was, dat ben je nu weer, maar je was een jong, je was een fit persoon. Je ging naar de sportschool. Hoe vaak ging je per week?
Ik denk 5.
5 keer. Je zei het ook al voor de podcast dat je toen al een gezonde voeding deed. Eigenlijk alles proberen op orde te houden om spiergroei te maximaliseren, om maar zo te zeggen. Wat waren voor jou de markers dat je dacht, ik moet naar de dokter of iets in die trant?
Ja, ik voelde als eerst een harde bult eigenlijk op mijn sleutelbeen aan de linkerkant. Mm-hmm. En die ging niet weg. En meestal als je wat zieker bent, dan voel je toch wat opgezette lymfe. Dus ik dacht, ik heb griepje te pakken of zo. Want ik was ook een beetje ziekig. Want ik was aan het zweten in de nacht en koortsig. Dus toen ben ik naar de huisarts gegaan. En die heeft wat gevoeld. En die zei, ja, ik denk dat het gewoon een opgezette lymfe clear is. En maar ik heb wel bloed geprikt toen. Dat had ik ook lang niet gedaan. En daaruit kwam eigenlijk niks geks volgens hun. En toen heb ik ze daar ook over gesproken. En toen hebben ze ook letterlijk gezegd van, maak je geen zorgen. Het is geen lymfeklierkanker. Want ik heb die angst wel uitgesproken. Mm-hmm. Want het is toch altijd een angst voor me geweest. En na, denk ik, 2-3 weken of zo ben ik weer teruggegaan. Want die bult ging maar niet weg. En er kwamen ook andere kleine beeldjes bij. En toen heeft hij gevoeld, hebben we wel een echo ingepland in het ziekenhuis.
Diezelfde huisarts die eerst zei dat er waarschijnlijk niks aan de hand was?
Nee, dat was een ander. Ja, kijk, ik heb een huisarts, maar omdat ik steeds last minute kwam, kreeg ik steeds een waarnemend arts. En de eerste keer kreeg ik een jongen en de tweede keer kreeg ik een andere jongen. En die tweede jongen had me dus gebeld van, er is echt niks aan de hand. En toen teruggegaan, toen kreeg ik een echo. Maar diezelfde week heb ik een Hyrox gedaan. Yeah. En na die Hyrox, 2-3 dagen daarna, was het helemaal opgezwollen, was het echt super groot. Ik kon mijn nek ook niet meer draaien. Niet meer ook niet opzij doen en dergelijke. Okay. Dus toen ben ik weer teruggegaan. Ja. Een beetje met spoed. En toen heeft mijn eigen huisarts gekeken. En die heeft gevoeld. En die zei, sorry, maar je moet gelijk naar de spoedeisende hulp. En toen ben ik naar de spoedeisende hulp gegaan. Okay. En toen was het al heel snel mis, want ik kreeg daar een CT-scan. En toen hoorde ik dus ook dat er een massa onder mijn borstbeen zat. Ja, massa in mijn nek, wist ik wel. Dat zei hij. Ik zei, no shit. Dat zie je wel, weet je wel. Maar onder mijn borstbeen, dat was best een shock.
En maar echt aan de binnenkant, onder je borstbeen?
Ja, dus hier had ik een massa en dus eigenlijk bij mijn hart.
Ja, aan de binnenkant dus.
Oh ja, aan de binnenkant. Ja,
dus
zeker.
Gewoon aan de kant van je hart.
Binnen mijn lichaam, man. Dus dat was best een shock, want je wordt ook, ik bedoel, in de spoedhuis een hulplichtje met z'n tweeën op een kamer, met iemand die je niet kent. En dan word je naar zo'n kamertje geroepen en dat krijg te horen van, er zitten 2 massa's in je lichaam. Maar we weten niet wat het is. Maar het is niet goed, denken we. Dus dat was wel kut. En een week later zat ik aan de chemo.
Oké, en heftig. De reden dat ik daar net trouwens nog vroeg over die arts is, omdat je soms wel eens van die horrorverhalen hoort dat mensen dat er dan wordt gezegd, er is niks aan de hand.
Ja, ja.
Ik ken ook iemand, een oud-klasgenootje van mij, daar haar zusje van, die leeft gelukkig nog steeds. Maar ja. Die zei toen ook, ja, het is longontsteking, 3 maanden later was het uitgezaaid. Dus dat is wel heftig, zeg maar.
Zeker,
dat je, ik zal niet zeggen niet kan vertrouwen op artsen, alleen dat je soms...
Soms wordt het makkelijk weggeblijft of zo.
Ja. Omdat wat is nou de kans dat zo'n jong, gezond iemand als jij het kanker hebt? Maar dat kan dus wel gewoon daadwerkelijk. Dus
ik ben ook altijd van mening dat je... Ik bedoel, je kent je lichaam zelf het best.
Ja.
Dus als je het gewoon niet vertrouwt, dat je gewoon een soort van door moet drammen bij de arts. Vooral bij de huisarts, denk ik. En het ziekenhuis wordt je toch wat sneller... serieus genomen?
Ik ben benieuwd naar jouw mening daarover. Want ik denk inderdaad dat mensen die veel aan fitness doen en affiniteit hebben met gezondheid, dat die hun lichaam, het klinkt vrij logisch, maar beter kennen dan de gemiddelde Nederlander die fastfood aan het eten is en niet echt aan sport doet. Omdat die, kijk, jij merkt bijvoorbeeld gelijk al wanneer je iets ongezonds eet, dat slaat op je darmen bij wijze van spreken, of dat je je daardoor niet lekker voelt of iets in de kant, toch? Dus dat, ik denk inderdaad ook dat daarin, dat je dan je lichaam het beste kent. Zou jij dan eigenlijk adviseren aan mensen, stel dat zij ook in zo'n soort gelijk dilemma staan, om voor een second opinion aan te gaan? Als je echt de gut feeling hebt van het is niet goed en...
Als je het echt niet vertrouwt, denk ik sowieso dat het goed is om naar een second opinion te gaan. Want je bent niet gewend om klachten te hebben. En als klachten sowieso ook aanhoudend zijn, dan gaat er bij mij nu sowieso al een belletje rinkelen. Ja. Maar toen was het ook van, wat gebeurt er? Dus dat denk ik zeker weten. Dat zou ik sowieso doen.
Oké. Je had uiteindelijk, was je dus gediagnosticeerd met lymfeklierkanker.
Ja.
Je lymfen, dat zijn natuurlijk best wel... zou je misschien een beetje kunnen uitleggen wat het precies inhoudt? Want jij zit diep in de materie. Ik heb je ook voor de podcast al even gesproken. Jij weet precies hoe alles in elkaar steekt.
Ja. Ik heb lymfeklierkanker gehad en dat de variant Hodgkin. Je hebt Hodgkin en non-Hodgkin. Hodgkin is de beter behandelbare kanker, laat ik het maar zo zeggen. Mm-hmm. Het is nog steeds kut, maar het is beter behandelbaar dan non-Hodgkin. En onder non-Hodgkin heb je nog een hele lijst aan verschillende. Want non-Hodgkin, dat is gewoon hardnekkiger dan Hodgkin. En bij mij zat het dus in mijn hals en in mijn borstbeen, onder mijn borstbeen. En dat is stadium 2. En als je naar beneden gaat, volgens mij is het tot je navel stadium 3 of zo. En daaronder is dan stadium 4.
Omdat het dan al zo ver uitgezaaid is.
Ja, het is, ik weet niet waar het is begonnen. In mijn hoofd lijkt het logisch dat het in mijn nek is begonnen en naar beneden gegaan. Mm-hmm. Want waarom zou het om mijn borstbeen zijn begonnen en dan niet allebei de kant op gaan?
Ja,
wat ik bedoel? Dus, maar dat is een vraag die we nooit beantwoord krijgen, denk ik. En voor beide gevallen, het kan niet operatief verwijderd worden. Dus er is alleen maar chemo voor nodig of bestraling. Nou heb ik gelukkig geen bestraling gehad. Omdat... Dat wilden ze eigenlijk het liefst niet, want dat zit bij je hart. En natuurlijk bij je schildklier en dergelijke in je nek. Dus dat een beetje, denk ik.
Oké. Hey, en hoe ging die periode daarna voor jou eruit zien? Heel veel mensen die horen natuurlijk over chemo. Maar wat gebeurde er precies met jouw lichaam? Want ik denk dat wel interessant is voor de luisteraar. Omdat... misschien een beetje in te beelden of te beseffen op het moment dat je dus eigenlijk even tussen aanhalingstekens fit bent. En je gaat veel in de gym en je krijgt dus chemotherapie. Want hetgene wat ik daarvan geleerd heb is dat het echt je lichaam helemaal neerhaalt tot het laagste energiepuntje wat je maar kan bedenken.
Ja.
Hoe was dat voor jou? Hoe was die ervaring?
Ja, je moet je eigenlijk voorstellen een week voordat ik dus aan een chemo zat, heb ik een Hyrux gedaan. Dubbel. En dat ging hartstikke goed.
Goed doorzettingsvermogen.
Ja, en dus een week later lag ik aan de chemo. En,
wist je toen al dat je kanker had?
Nee.
Oh, okay.
Nee. Maar ik voelde me gewoon goed. En ik dacht, ik ben een beetje ziekig, maar je kan...
Ja, wacht, je zei inderdaad dat je daarna ineens die bult in.
Klopt,
had.
Toen excuse, is het gaan... Dat maakt niet uit. Toen is het, ik denk dat mijn lichaam toen zei van, nu kunnen we het niet meer onderdrukken of zo.
Mm-hmm.
Maar ik heb die Hyrux gedaan en een week later chemo. En dan de eerste 3 dagen heb je chemo. Dus... chemotherapie, dus moet je naar het ziekenhuis, krijg je infuus en dergelijke. Maar dan moet je voorstellen, heb ik een week daarvoor chemo Hyrux gedaan. Dan heb je chemo en dan lig je plat. Op de bank kan je niks meer. Zeg maar, dat verschil is zo bizar. En dan naar de wc gaan is al bijna te veel, want je staat op, je wordt duizelig. Je weet ook wanneer je te snel opstaat en dat je af en toe duizelig wordt. Ja, constant. Dus dat contrast is echt mega. Ja, dat doet echt wel veel met je lichaam. En na 2-3 weken valt je haar uit. Je wordt moe. Gelukkig sliep ik wel goed. Want ik was gewoon best wel moe overdag. En ik nam niet zo heel veel dutjes. Mm-hmm. Want ik lig al de hele dag op de bank. En na 3 dagen, ongeveer 4 dagen, kwam ik weer een beetje van de bank af. En toen begon mijn eetlust ook weer terug te komen. Dus dat was een aardig groot contrast, denk ik. Ja. Van hoe mijn leven ervoor uitzag.
Ja, dat geloof ik graag. Dat snap ik. Hey, waar ik wel benieuwd naar ben, is voordat jij natuurlijk begon aan die chemotherapie, heb je uitgebreid gesprekken gehad met jouw begeleidend arts daarin waarschijnlijk. Zei die nog iets bij wijze van spreken over je leefstijl? Kijk, ik loop nu heel erg te vissen naar die dingen. Tuurlijk. Maar ik ben een beetje op zoek naar die bevestiging dat het daadwerkelijk kan helpen met herstel. En ook met tijdens ziektebehandeling om daar fit in te gaan. Ja, zeg maar. Daar ben ik gewoon heel erg benieuwd naar. Het is natuurlijk een single case, dus ik weet niet hoe uitsmeerbaar dat is voor de rest van de populatie. Maar ik ben wel gewoon benieuwd naar jouw situatie daarin.
Ja, ik denk ook vanuit mezelf, maar ook vanuit de arts. Ze wisten van mijn leefstijl en dat was wel grappig. Ik kreeg ook een CT-scan en toen zei iemand van, wow, ik heb nog nooit, wij noemen het deadliftspieren. Dat zei de arts die naast je spine zitten, zeg maar. Ik heb nog nooit zulke deadliftspieren gezien. Nee. Dat is wel leuk om te horen natuurlijk, met die training
voor. Ja. Als je daar ligt, denk je, het maakt toch weer medaal.
Ja. Maar nee, ze wisten dat ik fit was. En kijk, het ding is, bij iedereen zijn de bijwerkingen anders. Of kunnen ze anders aanslaan. De behandeling kan anders aanslaan. Maar ik denk ook, en de artsen hebben dat ook achteraf gezegd, van ja, je bent gewoon fit. Dus waarschijnlijk kom je er ook fitter dan de rest. Plus, een chemo is 3 weken lang. In ieder geval de chemo die ik heb gekregen. En dan de eerste week is chemo. Krijg je de chemotherapie toegediend. De tweede week moet je dan prikken zetten om witte bloedcellen weer te stimuleren. Want die afbraak die wordt gestopt door de chemo. En dan de derde week is eigenlijk een rustweek. En in die week heb ik eigenlijk wel weer kunnen sporten. En dat is best uniek, laat ik het zo zeggen, voor in chemotherapie.
Ja, je hebt in de derde week ben je alweer naar de gym geweest.
Ja, maar okay. Het is niet krachttraining. Het was meer voor mij bewegen.
Nee, tuurlijk. Maar alsnog,
ik ben wel
als
uit huis
jij natuurlijk
gegaan.
Omschrijft dat je die eerste week gewoon echt letterlijk als een natte krant, excuses.
Ja, maar dat is het wel. Je ligt op de bank, je doet niks, je kan niks. Je probeert te eten en dat kan ook niet. Maar ja, de derde week, ik kon wel 2-3 keer toch in mijn eentje naar de sportschool gaan.
Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Body & Fit. Bestel tot wel 70% korting bij Body & Fit met onze exclusieve deals via de link in de beschrijving. Benieuwd naar de huidige deals bij Body & Fit? Ga naar sportpoeder.nl of klik de link in de beschrijving.
Ja. Dat was heel fijn. Ik heb bij mijn moeder gezeten en gelukkig staat daar een sportschool best wel dichtbij.
Hoeft hij niet te ver te lopen?
Ik hoefde niet te ver. Nee, hij was op de fiets ook wel. Okay. Wel elektrische fietsen, dat was relaxed. Maar ja, het was wel fijn dat ik even kon sporten. Hmm. Ja, en dat heeft echt wel te maken, denk ik, omdat ik zo fit was. En de artsen hebben dat ook gezegd. Van ja, je bent gewoon fit. En als je ook gewoon zo door blijft leven zoals je doet, kom je er waarschijnlijk ook fit uit. Ja. Of in ieder geval fitter dan de meeste. En je herstelt sneller.
Ja.
En dat merk ik nu ook, want ik ben nou best wel fit alweer.
Ja, zo oog je ook. Ja. En ook de stats die je aangaf over je gewicht.
En 100 bench natuurlijk.
Ja, en 100 kilo bench. Heb je dat daarvoor ook al gebenched?
Ik denk met Max dat het 130 is, 125. Okay.
Dus je bent weer terug aan het opbouwen. En dan kunnen ze kunnen ze je de volgende keer compliment geven als je terugkomt van, joh, je chest is gegroeid.
Sowieso, ja.
mooi man. Ja, want dat is denk ik ook iets waar elke gym denk ik van binnen bang voor is, het verlies van spiermassa. Natuurlijk zijn er wel eventjes wat andere dingen die er op dat moment spelen, want spiermassa zorgt er juist voor. Nou, ik weet niet of dat met of in ieder geval met
chemo ook, meer spiermassa kan je het beter verdragen.
Oh, ja. Nou, kijk eens aan. Dankjewel daarvoor. Ja. Dat meer spiermassa is over het algemeen goed voor longevity, maar dus ook met chemo. Ja. Want dat is natuurlijk waar heel veel mensen bang voor zijn. Of bang. Misschien een beetje foute verwoording, maar dat je natuurlijk heel veel spiermassa kwijtraakt.
Ja.
Want wat woog je voordat je begon in je chemo?
84 ongeveer. Mm-hmm. Ja, en ik ben 10 kilo kwijtgeraakt. En dat zal,
in een periode van? 4 weken.
Nee, want je hebt 3 keer... 4 chemo's heb ik gehad van 3 weken.
Ja.
Dat is ongeveer 3 maanden, 4 maanden.
Okay.
Zoiets.
En je zag stapsgewijs afbouwen eigenlijk?
Ja, ik heb ook... Kijk, ik ben natuurlijk iemand die naar sportschool gaat. Die maakt altijd foto's. Wie doet het niet, toch? En dat deed ik ook tijdens de chemo's. En je ziet gewoon dat ik van fit naar dun ga. En ik heb ook YouTube-video's opgenomen met Stan Brownie. Mm-hmm. En daar zie je ook gewoon mijn begin. En op een gegeven moment ben ik gewoon op mijn allerlaagste, weet je wel.
Yeah.
Ik noem het zelf een beetje rock bottom of zo. Want het was gewoon weer helemaal opnieuw. Je bent kaal en skinny. En je denkt van, yo, what the fuck? En,
Want hoe lang heb je daarvoor gesport?
Ik denk, op mijn 18e ben ik begonnen. En ik denk op mijn 20e dat je echt serieus... Dat ik serieus ben begonnen met voeding en dergelijke.
Ja,
dus ik denk toch 4 jaar, zoiets.
Ja, dat is misschien toch wel een soort van... Misschien een beetje een rare opmerking, maar een van de beste levensverzekeringen die je kan afsluiten, bij wijze van spreken.
Ja, 100%. Door het is gewoon investering in jezelf. Ja, zeker dus weten.
Want dat heeft jou denk ik wel meer gered dan als je het niet
100%,
had gedaan.
100%, ja. Ik wil eigenlijk niet eens voorstellen hoe het zou zijn geweest als ik niet zo fit was. Ja. Snap ik bedoel?
Maar ik denk dat het ook een stuk zwaarder traject dan had geweest.
Vast. Dat ben ik zelf heel erg van mening. Maar ik denk, het verlies van spiermassa, want daar ging het natuurlijk over, dat is een ding wat je moet accepteren. Want je kan er toch niks aan doen. En in die ene week dat ik wel kan sporten...
Als je kiezen, dan heb je liever dat dan het resultaat. Dat
zeker,
het
dat het niet goed is.
Ja, precies. Ja.
Dus, maar het is een vorm van acceptatie die je moet erkennen eigenlijk. Ja. En in die ene week dat je wel kan sporten, bouw je ook geen spiermassa op. Want de week daarna zit je weer aan de chemo, wordt alles weer kapot gemaakt.
Ja. Hey, want jij hebt ook ergens, of in ieder geval waar jij ook nog tegenaan bent gelopen, dat is iets wat je vaker hoort bij kanker, is dat het nog terugkomt. Want jij had dus uiteindelijk de chemo gehad.
Ja.
En even kijken, dan was je dus klaar met die chemo in november 2000... Ja, of nee, sorry, november 2023. Ja, februari, maart 2024, ja, zoiets. Ja. Maar toen kwam het uiteindelijk weer terug.
Ja, ik heb dus een scan gehad na de vierde chemo. Ik moet eigenlijk bij iets eerder beginnen. Voordat ik chemo's kreeg, werd mij verteld dat ik of 4 chemo's nodig had, of 6 met bestraling. En na mijn tweede chemo heb ik een scan gehad, een PET-scan. Mm-hmm. Dan kunnen ze zien hoe actief het nog is in je lichaam, of het er nog is. Die scan was dusdanig goed dat ze zeiden, oh, je hebt nog 2 chemo's nodig, dus in totaal 4. En na die vierde heb ik weer een scan gehad. En toen is mij verteld dat het een hele goede scan was. Het enige wat ze zagen was nog wat ze noemen opruimactiviteit. En dat is je lichaam die de dode cellen opruimt, zeg maar.
Oké, ja.
Dus die cellen zijn kapot gemaakt door chemo en je lichaam moet dat opruimen. Maar ik was wel schoonverklaard, zeg maar. Ja. Dus ik blijf, maar 3 maanden later wel voor de zekerheid een extra scan ingepland door de arts. En toen dacht ik al van, een beetje sketchy of zo. Want er is ook niet toen een biopt genomen van, is het echt opruimactiviteit of zijn het nog kankercellen? En ik weer opbouwen, sporten, sterker worden en dergelijke. En toen met die scan toch weer slecht nieuws. En ik voelde zelf ook, bultjes opkomen weer hier. Dus ik zit, of in ieder geval ik zat, veel te voelen. Dus in die periode van 3 maanden. Want ik dacht dat ik iets nieuws voelde, maar ik dacht misschien zit dit in mijn hoofd. Die scan, dat was dus een bevestiging dat er iets weer groeide. En toen moest ik geopereerd worden en toen is er een lymfklier verwijderd. Die is onderzocht en dergelijke. En toen bleek het gelukkig hetzelfde te zijn. Dus niet dat er opeens iets anders ontdekt is.
Maar dat kon dus wel operatief verwijderd worden?
Nee, ja, om een biop te nemen. Om een biop te nemen. Dus het zat er nog steeds, want het zit in je lymfe. Maar er is gewoon 1 lymf verwijderd. Die is gewoon heel goed onderzocht om te kijken wat het is.
Hmm. Ja. En heb je toen, daarna heb je er, hoeveel chemo's heb je daar nog?
Dat is 4 chemo's weer.
Ja.
Maar gepaard met immuuntherapie. Dus ik zit er nu nog steeds in. Het is een studie van 1 jaar. Om bijvoorbeeld een stamceltransplantatie te voorkomen. En daar ben ik super dankbaar voor. Natuurlijk dat het kan. Want het zijn allemaal nieuwe behandelingen die door crowdfunding of door goede doelen wordt ondersteund. En dus heb ik weer 4 chemo's gehad. Na de tweede chemo weer een scan. Om te kijken hoe het gaat. Of het überhaupt aanslaat. Nou, dat was weer super. En na de vierde weer een scan. En daar was helemaal niks op te zien. Ook niet die opruimactiviteit. En dan nu zit ik nog in een traject van alleen immuuntherapie. En immuuntherapie is ook een infuus, is ook een vloeistof die via een infuus wordt toegediend. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je immuunsysteem beter de kankercellen kan opruimen, verwijderen, tegengaan. Daar moet ik er nog 4 van. Dat waren de 13 in totaal. Dus in totaal heb ik 17 kuren gehad. Dit jaar. Dus 4 met chemo en dan de rest allemaal immuuntherapie. Dus het is pittig. En het is kut dat ik er nu nog steeds in zit. Want het is nu al bijna 1,5 jaar. We gaan naar de 2 jaar toe. En het is gewoon een enorme pauze op je leven, zeg maar.
Ja.
Maar ik ben dus van mening dat het nooit weg is geweest.
Nee,
Omdat ze die opruimactiviteit zeiden en het nooit hebben onderzocht.
Dat het een soort wolf in schaapskleren was, om maar zo te zeggen.
Klopt.
Dat het verduisteren.
Ja, dus misschien als we nog 2 extra chemo's erachteraan hebben gegooid, hoe kut het ook klinkt, dat het misschien wel weg was geweest in 1 keer of zo.
Ik wil trouwens op wat je net zei over die stamceldonatie. Ik wil eventjes onder de aandacht brengen tijdens deze aflevering. Matches, dat is een stamceldonatieprogramma. Ik ben daar ook al jaren lid van, omdat mijn buurvrouw ooit een keer een stamceldonor had. Die is er helaas niet meer. Maar daar kan je oprecht mensen mee helpen. Het is kleine moeite. Je kan je daar aanmelden. Je krijgt een envelop thuisgestuurd. Waarbij je DNA moet opsturen in een envelop. Waarbij je in hun database staat. En als daar een match mee gevonden wordt met iemand waarmee jij dus daadwerkelijk zijn of haar leven misschien mee kan redden. Dan zal je dus uitgenodigd worden voor een stamceldonatie. Het is natuurlijk in iedereen zelf om te bepalen of ze dat willen doen of niet. Alleen ik vind het een heel mooi iets dat zoiets kan bestaan. Omdat je, nou ja, je hoeft geen organen te doneren. Alleen ja, een beenmergtransplantatie is dat volgens mij. Het is niet het meest comfortabele iets volgens mij. Maar het resultaat wat je er uiteindelijk mee kan bereiken is denk ik heel erg mooi. Dus dat wilde ik eventjes onder de aandacht brengen.
Ja, mooi.
Wij zijn een gezonde sportende populatie naar mijn mening. Dus ik denk dat wij ideale donateurs zijn in dat opzicht.
Ja.
Dus dat vond ik eventjes fijn om dat even aan te kaarten. Omdat je daar oprecht mensen mee kan helpen.
Ja, mooi.
En je zou niet het is voor mij ook allemaal anoniem. Dus je weet niet wie die persoon is. En die persoon weet ook niet wie jij
bent. Ja. Volgens mij kan je wel uiteindelijk wel erachter komen als je het echt wil van beide kanten. Ja,
maar
in principe is het anoniem.
Ja, ja. Dus dat, maar ja, als die persoon je graag wil bedanken, dan zou dat natuurlijk kunnen.
Exact,
maar, dat,
ja.
Maar ja, oké. Dat eventjes allemaal terzijde. Uiteindelijk heb je in totaal 17 kuren gehad. Je bent nu nog steeds in principe in behandeling.
Ja.
Wat is voor jou eigenlijk de way of approach geweest van herstel? Als in, want kijk, je hebt natuurlijk in principe een klap en een hamer gehad. Meerdere misschien zelfs. Waarbij je natuurlijk op een punt kwam dat je 10 kilo was kwijtgeraakt.
Mm-hmm.
Je had toen natuurlijk ook kunnen denken van ja, bij wijze van spreken dat je body dysmorphia zo erg was. Dat je dacht, ja, ik heb eigenlijk helemaal geen zin meer om te sporten. Want ik voel me niet comfortabel in de sportschool of ik voel me niet sterk meer. Wat is voor jou die drive geweest? Dat je denkt van, ik ga het wel weer oppakken.
Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat ik ook zo gewoon in elkaar zit. Toen ik ziek werd, was natuurlijk een hele grote mentale klap. En toen is er een soort van knop omgegaan na een week, anderhalve week. Van oké, survival modus, zeg maar, om er doorheen te gaan. En toen dat klaar was, toen wilde ik gewoon heel graag de sportschool in. En ik denk dat het ook een stukje heeft geholpen dat ik ben blijven gaan tijdens mijn behandelingen. Puur om te bewegen, niet eens om kracht op te bouwen. Maar ja, ik denk mijn grootste drive is gewoon omdat ik weet wat ik was en wat ik toen was, zeg maar. Dus wat ik überhaupt kon bereiken met mijn lichaam en hoe fit ik was. En ik wilde gewoon weer terug daarheen. En daarnaast leerde ik dus ook de jongens van YouTube kennen. Die hebben me ook natuurlijk gemotiveerd. Maar ja, toch moet je het een soort van zelf doen. Want niemand gaat voor jou naar de sportschool. Je moet zelf naar de gym gaan.
Het is dat je het voor jezelf moet doen. Alleen ja, als je op een gegeven moment op zo'n, met alle respect, maar dieptepunt in je leven zit. Of in ieder geval misschien ook in je gymcarrière voor je gevoel. Want je hebt waarschijnlijk echt het gevoel gehad dat je terug bij af was.
Zeker. Ja, ik accepteerde het gewoon niet dat ik ziek was geworden. Ik vond het zo oneerlijk.
Ja.
Omdat ik toch mijn best doe om gezond te leven. Ik drink niet en ik rook ook niet. Probeer toch altijd de juiste voeding te eten. Maar ik accepteerde niet dat ik er zo uitzag. En dat ik me zo heb gevoeld en dat ik ziek ben geworden. Dus daarom, ik weet niet, het is niet een soort van dekmantel, maar het is wel een soort van motivatie om weer terug te komen. En daarbij deelde ik mijn verhaal ook op de socials en dat werd best wel, dat blies best op. En toen kwamen er best wel veel mensen in mijn DM's en in mijn WhatsApp die het toch inspirerend vonden. En dan, het is toch een soort van drive die je dan die door laat gaan van oké, ja kijk, ik kan dit en ik wil heel veel mensen inspireren ermee.
Ja.
Dus dat was een beetje een opstapeling van alles.
Ja.
Plus ik hou van naar de sportschool gaan. Dat is ook belangrijk. Ik bedoel, als je doet wat je leuk vindt.
Als je die 100 kilo bench opnieuw hebt
dat is ook wel mooi, want je kan wel weer nieuwe doelen stellen.
Ja.
Weet je, op een gegeven moment, ik bedoel, je zou
vast wel even de oude getallen vergeten, want anders
dat moet je helemaal loslaten.
Je
klopt.
Van,
je moet gewoon eigenlijk opnieuw beginnen, maar het was op dat moment niet erg, want je hebt het al geaccepteerd dat je toch alles kwijt bent.
Ja.
Maar je weet, ja, misschien, je bent nu lang aan het trainen en je progress gaat langzaam.
Ja.
Dan gaat het weer snel. Want muscle memory is echt een mooi fenomeen.
Ja, klopt.
Is echt cool. Dus je kan wel weer je nieuwe doelen stellen, zeg maar.
Ik denk dat je waarschijnlijk groeit als school. En als je de kennis hebt die je toen eigenlijk niet had.
Exact.
Als je dat goed combineert, dan kan het ineens heel erg hard gaan.
En iedereen in mijn omgeving was ook echt verbaasd van, wow, ben je nu alweer zoveel aangekomen? Of hoe dan? Weet je wel? Ja, dat is wel cool.
Ja, nice. Hey, ik vroeg dit aan jou ook al toen we elkaar spraken voor de opnames. Maar weet je waar het misschien vandaan komt? Of is er misschien een aanleiding voor geweest? Wat de bron is hiervan? Want je zegt zelf, ik drink niet, ik rook niet. Fitte jongen, gezonde leefstijl.
Mm-hmm.
Waar kan het vandaan komen? Is het misschien genetisch? Of?
Ja, geen idee. Ze zeggen, ik heb het gevraagd of het genetisch is. Want mijn nicht heeft het ook een aantal jaar geleden gehad. Ik denk 10 of 9 jaar. niet helemaal hetzelfde, maar ongeveer hetzelfde. Wel lymfeklierkanker, maar ze zeggen dus dat het niet genetisch is. Dus ja, ik vertrouw de dokters daar op zich wel in, want ze hebben er natuurlijk veel meer kennis over dan ik. Sommige soorten kanker zijn wel genetisch overdraagbaar, deze niet, zeggen ze. Ja, verder geen idee. De arts noemt het ook pech, maar als ik dat zeg, dan zijn er heel veel mensen die weer getriggerd worden of zo van het is geen pech, want het komt hierdoor. Ja, ik weet het niet.
Ja, er is natuurlijk ook altijd wel weer een discussie over waar het vandaan kan komen.
Ja, maar ik zou het niet weten. Ja, daarom vind ik het ook zo oneerlijk.
Ja, nee, dat snap ik inderdaad. Maar ja, het is makkelijk voor mij als ze zeggen, maar je bent er in ieder geval nog.
Ja,
en
ja, voor
je bent bijna
ook
terug op het punt waar je eerst was. En je hebt er wel sowieso veel van geleerd. Maar ook, ik denk dat jij een beter doorzettingsvermogen hebt dan de gemiddelde Nederlander. En nog veel beter dan dat het ooit is geweest, denk ik.
Zeker,
Dave,
zeker.
Denk ook al,
het heeft me ook gewoon een stuk volwassener gemaakt.
En positief veranderd als persoon,
zeker,
denk ik.
Zeker.
Dus dat... En ja, die 10 kilo spiermassa, die vliegt er ook weer bij.
Ja, en ik vind ook nu niet heel belangrijk hoeveel ik bench of zo. Ik vind het hartstikke leuk dat ik weer 100 doe, maar aan de andere kant...
Ik denk dat voor iedereen de keuze heel simpel gemaakt zou zijn. Of zou je moeten kiezen of 10 kilo spiermassa of er bij wijze van spreken niet meer zijn.
Exact,
dat,
ja.
Dus,
maar ik zou niet nog een keer willen
dat
doen.
Dat zo zwart-wit is. Nee, dat snap ik hoor. En dat, gun het je ook van harte dat je eindelijk weer clean bent.
Ja.
En ik hoop ook voor je dat voor de rest van je leven zo blijft.
Ik ook.
En dat je nog lang mag blijven sporten.
Het zou mooi zijn.
Ja.
Hey. Ik ben nu wat meer aan het hardlopen, dus dat is ook hartstikke leuk.
Oh, oké. Okay. Ja. Nou, dan kan je misschien binnenkort weer een Hyrox doen.
Ja, dat is wel mijn doel, want dan is voor mij het cirkeltje rond.
Dan kan je je tijd van 2 jaar geleden verbeteren.
Ja, misschien. Maar toen was het dubbels, nu wil ik het alleen doen. Ja.
Misschien kan je diezelfde dubbelpartner nog vragen of die zin heeft.
Ah, die wil sowieso, dat wil ik zeker.
Een soort revanche om een betere tijd neer te zetten. Nice. Hey, wat doe jij nu zeg maar voor jezelf om, want je hebt natuurlijk, ik heb het al eerder gezegd, maar je hebt een klap gehad, om nu zoveel als mogelijk gezond te blijven voor jou doen?
Eigenlijk hou ik nu al mijn vlees bij de slager, bijna altijd. Ik vind het sowieso lekkerder, maar ik heb ook het gevoel dat het gewoon wat eerlijker is naar de consument toe, zeg maar.
Ja, het vlees bij de Turkse slager is zeker goedkoper dan Albert Heijn.
Ja, voorbeeld, goedkoper weet ik niet, maar het is echt wel lekkerder.
Nou gewoon. Ja, ik weet het wel zeker. Voor mij is een kilo kip bij de Albert Heijn van 13 of 14 euro en bij de Turkse slager betaal ik 6 euro.
Okay,
dus dat, dan is de keuze makkelijk
top
gemaakt.
Ja, ja. Dus. Ja, dat sowieso. En verder probeer ik gewoon te bewegen. En eigenlijk probeer ik mijn oude leven weer een beetje op te bakken. Hm. En ik probeer ook heel veel... mensen met dezelfde mindset om me heen te verzamelen of hoe moet ik dat zeggen?
Ja, te verzamelen.
Ja, ik probeer om te gaan met veel mensen van dezelfde mindset. Dat helpt ook. Dat motiveert me en houdt me ook gedisciplineerd, denk ik. Ik ben wel van mezelf gedisciplineerd. En ik probeer gewoon genoeg te eten, veel eiwitten, veel sporten. Ja.
Ja, want ik ben wel benieuwd. Want je zegt van ik hou vlees bij de Turkse slager. Dat is een van de eerste dingen die je zegt. Dan krijg ik wel een beetje het gevoel dat je aanneemt dat het misschien toch in bewerkt vlees...
Ja, ik weet niet of het Turkse slager is, want straks is het verkeerd. Ik denk eigenlijk dat het misschien wel Marokkaans is.
Je aardige vriendelijke slager straks. Dan krijg je geen kilo kip meer voor 6
euro. Nee, denk het ook niet. Nou ja, ik weet niet. Je hoort toch overal om je heen dat er meer microplastics in zitten. Dat er toch, inderdaad, wat je net voor de podcast zei, pesticiden worden gebruikt om dingen te bestrijden. Ik ben er wel wat bewuster van, laat ik het zo zeggen. Ja. En ik probeer wel alles zoveel mogelijk te elimineren, wat er ook is, om inderdaad gezonder te zijn.
Ja, ik moet ook zeggen, ik was een maand weg. Ik had verteld dat ik in Nicaragua en Cuba was. En ik heb daar bijna een maand lang alleen maar onbewerkt voeding gegeten. Mm-hmm. Los van dat het fruit en groente smaakt zoals dat het hoort te smaken. Veel smaakvoller dan dat we in Nederland hebben. Omdat het natuurlijk allemaal in een kast geproduceerd wordt. Mm-hmm. Ik merkte ook dat toen ik terugkwam, kan ook aan het weer liggen hoor. Maar dat mijn darmen ook gewoon gelijk een stuk anders reageerden op het voedsel wat we hier consumeren. Omdat het natuurlijk een stuk meer bewerkt is, et cetera. Maar ja, we weten daar nooit 100% zeker dingen over. Er zijn natuurlijk genoeg TikTok-wappies die allemaal gekke dingen lopen roepen.
Zeker,
dat je ook letterlijk overal kanker van kan krijgen.
Ja,
dat het carcinogen is, et cetera. Zal misschien vast wel ergens een bron van waarheid in zitten. Maar last time I checked, of in ieder geval de meeste experts als in artsen die ik spreek, zoals bijvoorbeeld een Diederik, die heeft er nog niet echt heel concreet onderzoek voor kunnen vinden. Maar ik denk dat het sowieso goed is om voor jezelf zoveel als mogelijk onbewerkte voeding te eten.
Ja, ik denk ook dat het een bewuste keuze is. Ik bedoel,
want zelfs, denk ik, de categorie onbewerkte voeding in Nederland alsnog licht bewerkt is in andere landen. Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met bijvoorbeeld de Cuba of iets in die kant.
Ik was laatst in Singapore. Ja, dat was echt geweldig.
Ja.
Dat is alles zo vers en puur en weet je wat. Ja.
Ja, dat hebben we helaas niet, niet in Nederland. Nee. Dus dat, oké. Okay. Hey, om hem mee af te sluiten, wat zouden jou, nou ja, klinkt misschien een beetje raar, maar jouw tips of advies zijn voor mensen die ook ziek zijn geworden? Misschien mensen die nu ziek zijn of er net van hersteld zijn of misschien dat traject nog in moeten gaan.
Ja.
Wat zou jouw advies zijn, zeg maar, om door te zetten met bijvoorbeeld de fitte leefstijl, omdat dat bij jou uiteindelijk ook je vrucht heeft afgeworpen, ook het traject daar naartoe of dat je erin bent gegaan. Wat is jouw advies daarin?
Ja, ik denk gewoon doe sowieso wat je leuk vindt qua sport, want dat het helpt je om gezonder te worden of te blijven of te zijn. En het is eigenlijk een soort van, ik wil niet zeggen een voorbereiding op iets slechts, maar mocht er iets gebeuren met je, dan ben je toch een soort van, je lichaam is een soort van voorbereid. Het is gezond, het is krachtig voor whatever er gebeurt, zeg maar.
Een soort verzekering.
Ja, het is eigenlijk een soort verzekering. Het is een investering in jezelf, denk ik, om gewoon gezond te zijn. Want je weet nooit met deze wereld tegenwoordig of je ziek wordt of wat er gaat gebeuren, weet je wel. Dus het klinkt heel eng, maar er kan van alles gebeuren.
Ja, nee, klopt, dat is zeker waar.
Dus ik bedoel, maak bewuste keuzes en sport. En doe wat je leuk vindt. Ik bedoel, als jij liever gaat hardlopen dan naar een sportschool gaat, be my guest.
Ja.
Maar beweeg lekker inderdaad. Ja, en ga niet thuis zitten TikTok scrollen TikTok de hele dag. TikTokken. Ja man. En ik zou zeggen, volg mijn coaching. Ik ben net coaching begonnen. Dus om mensen ook te helpen in dezelfde situatie, maar ook als je spieren op wil bouwen. Omdat toch, ik bedoel, ik heb een best wel sterk verhaal en ik ben een ervaringsdeskundige. Ik help graag mensen ermee.
Top man. Waar kunnen mensen je op vinden op Insta?
Ruben Kalkman, laagstreepje. Ja.
Een laagstreepje op het einde?
Op het einde.
Oké, niet halverwege. Check. Top man. Oké, Ruben, ontzettend bedankt voor jouw, naar mijn mening, inspirerende verhaal. Ik denk dat de luisteraars het ook heel interessant vonden om te luisteren. En ik denk ook dat het goed is om het aan te kaarten. Om te weten wat er allemaal in speelt en dat het ook bij iedereen kan gebeuren, maar ook dat een fitte levensstijl daar een belangrijke rol in
kan
spelen.
Zeker. En positiviteit denk ik ook heel erg.
Klopt.
Zeker. Kleine wins.
Je bent heel optimistisch. Ja, dat is ook iets.
Ja, maar als je zo laag bent en je kan kleine wins, weet je wel? Ik bedoel, je kan ineens zonder duizeligheid naar de wc. Ja, dat motiveert je gewoon enorm.
Ja. Ruben, ontzettend bedankt.
Jij bedankt.
En een goeiedag nog verder, jongens. Ciao.
Sportpoeder, de sterkste supplementenvergelijker van Nederland. Sport.